Gisteravond waren wij terechtgekomen bij 1 Johannes 5, vers 4. Waar eerst de kenmerken genoemd werden van nieuw leven, van eeuwig leven, dat men door wedergeboorte dan wel door geloof ontvangt. En ik heb u gezegd dat waar die liefde Gods aanwezig is en dat waar wij zijn geboden bewaren, vers 3, daar is sprake van overwinning, logischerwijze. Want waar die liefde, waar die gemeenschap, die verbondenheid met God en de naaste, excuus voor de moderne uitdrukking, maar vooruit, hè. Maar waar die is, daar is sprake van overwinning op de krachten waaraan de wereld als zodanig nou eenmaal onderworpen is en waaraan die dienstbaar is. En dat staat er dus ook meteen achter, want de volgende zin van Johannes is in 1 Johannes 5 vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Daar namelijk waar men God lief heeft, daar waar men lief heeft degene die God geboren heeft of die uit hem geboren is, daar waar men lief heeft de kinderen Gods en de geboden, de woorden Gods, daar is sprake van overwinning en eigenlijk gewoon dat is de overwinning. Want daar is de oude schepping als zodanig overwonnen. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Een paar hoofdstukken terug staat, al wat uit God geboren is, zondigt niet. Nou ja, er staat in 1 Johannes 3, dat is bij mij linksbovenaan, ik hoef niet eens terug te slaan. 1 Johannes 3 vers 9, daar staat, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Hebben jullie? U weet wat doen is? Sterker woord voor doen, praktiseren. Nog sterker woord voor doen, is het Nederlands makkelijk, dienen. Dienen en doen is eigenlijk hetzelfde, hè? Van oorsprong. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. Via de verschillende routes heeft het uitspraak zich ontwikkeld en daarna kwam het weer bij elkaar. Maar het is gewoon hetzelfde woord. En dat is ook waar het hier om gaat in 1 Johannes 3. Het is nou ons onderwerp niet, dus ik ga er maar langs heen. Maar wat daar staat is, en ieder die uit God geboren is, die dient de zonde niet. Dat is de strekking. Dat is taalkundig aan te tonen, eveneens aan te tonen uit de context van het schriftgedeelte. Want ieder die uit God geboren is, zondigt weliswaar wel bij gelegenheid. Dat staat in 1 Johannes 1. En als men zegt dat het niet zo is, dan bedriegt men, dan verleidt men zichzelf. En dan is de waarheid in ons niet. Dus 1 Johannes 1 vers 8. Maar wat hier in hoofdstuk 3 staat, is een ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet in de zin van dient de zonde niet. Dus die geeft geen uitdrukking, geen uitwerking aan de inwonende zondige natuur. Want de zonde heerst over de natuurlijke mens. Maar we hebben gelezen, ik geloof zaterdagavond al, onder het nieuwe verbond niet de zonde heerst, maar de genade heerst, opdat wij in het leven zouden heersen. Wij dienen de zonde niet en inderdaad, wij zijn verlost van de heerschappij der zonde. Niet van de werking daarvan, maar wel van de overheersende werking daarvan. Dat is het idee, hè? En dus, anders gezegd met de woorden uit 1 Johannes 5, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Want waar de wereld gekenmerkt wordt door de missers, het langschieten, u weet wel, mist die. Dat is een Elganer, maar dat doet er nou niet. Mist die of is die raak, zeggen we altijd. Gewoonlijk mist die. Maar bij kinderen God is die raak. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Al die afwijkingen, vraag het aan een natuurkundige, de wereld zit vol met afwijkingen. U weet wel, hij is niet volmaakt. De schepper is tekortgeschoten, zegt meneer Dekkers. Niet die van Daphne, maar die van... Nou goed, dat doet er nou niet toe. Hoewel bij die van Daphne, die Dekkers, dat wil ook nog wel eens missen, hè. Maar goed, daar gaat het nou niet om. De wegen? Ja, wel. Maar goed. Toen maar weer. Maar al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat wil zeggen, het is raak. Het bereikt doel. De De oude schepping is aan de ijdelheid onderworpen, maar onze levens worden vervuld. Ijdelheid is leegheid, maar van ons wordt gezegd dat wij vervuld worden tot al de volheid Gods. En opdat het leven van Christus in ons zou wonen en onze levens zou vullen, enzovoort. Dat we volwassen, volgroeid zouden worden, enzovoort. Daarin wordt dus de wereld overwonnen. De wereld is aan de ledigheid onderworpen en wij worden vervuld met de Heilige Geest. Toch? Dat is niet ledigheid, dat is volheid. En dus is het overwinning op de wereld. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Let op de tegenwoordige tijd. Je kunt het nu in het Nederlands nooit helemaal zien. Het Grieks heeft daar verschillende vormen voor. Ik ga dat niet uitleggen, want ik vind het nooit zo zinnig. Maar het is wel degelijk de moeite waard om aandacht te geven aan de, wat men dan noemt, de tijd waarin die werkwoorden vervoegd zijn. Hè? Wat uit God geboren is, overwint de wereld. Begrijp je me goed, wat er niet staat, dan wordt het toch nog Nederlands, er staat niet, al wat uit God geboren is, zal de wereld overwinnen. In Nederlands, in de omgangstaal, zeg ik altijd, gebruiken wij toekomende tijd überhaupt niet meer. Dus wie een Bijbel in de omgangstaal wil hebben, die raakt alle beloften Gods kwijt. Want in de toekomst zal niks meer, want zullen komt niet meer voor. Luister maar naar de nieuwsdienst, zeg ik altijd. Komt niet meer voor. Maar ik zeg het er maar uitdrukkelijk bij, het staat in tegenwoordige tijd. Want al wat uit God geboren is, overwint nu dus, tegenwoordige tijd, de wereld. Daar leven wij uit. En vervolgens, en dit is de overwinning, want je kan bij Johannes tot in het oneindige blijven vragen, hoezo? Waar heb je het over? En dan blijft hij ook het antwoord herhalen. Dat doet hij hier ook, hè? Want nu is weer de vraag, en dit is de overwinning. In vers 3 stond, dit is de liefde Gods. En dat betekende, kenmerkend voor de liefde Gods is, enzovoort. De essentie van de liefde Gods is, dat we zijn geboden bewaren, enzovoort. En hier is, en dit is de overwinning, zodat het betekent, kenmerk voor die overwinning is, essentieel voor die overwinning is. Kortom, hier is de overwinning die de wereld overwint. Dubbele punt, vertaald met namelijk, wat is de essentie ervan? Ons geloof. Logischerwijze. Want de wereld volgt haar eigen filosofieën, ideeën, conventies na. En niet alleen conventies, maar gewoon ook nieuwe vondsten. Is gisteren uitgevonden. Hè? Kwam laatst iemand bij me die zegt, ik heb een oud boek, dat gaat daar en daar over. Ik zeg, hoe oud is het? Nou, 1987. Toen begon ik te lachen. Ik zeg, hoezo is dat een oud boek? Hè? Die drukking is nog maar nauwelijks koud. Hè? Maar in andere kring is dat zijn boeken van die leeftijd verouderd. Dat begrijpt u, hè? Is al achterhaald. Ik hoorde laatst iemand zeggen, dit is een wetenschappelijk tijdschrift. Het was leuk om het te lezen, want elke 3 maanden werd wat 3 maanden geleden gepubliceerd was, herroepen. Dat is een leuke. Het is elke keer weer anders. En iets uit 1987 is dan stock out. Bij mij wordt het pas oud als het voor 1887 is. Dan begint het een klein beetje oud te worden, omdat het uit elkaar valt. Maar weet je wat het leuke ervan is? Als het over de Bijbel gaat, lees je precies hetzelfde citaten uit de Bijbel als die wij ook gebruiken. Uit dezelfde vertaling bovendien ook nog, enzovoort. Er is niks verouderd aan, het is nog steeds hetzelfde. Je moet erbij nadenken, die luidereën op die Dreizines en Velocipedes, weet u wel. En als ze naar hun werk of kantoor gingen, dan stapten ze in een rijtuigje in Linden Gardens in Londen. Ik heb het over Anderson enzovoort. Daar denk je ze gauw niet aan, want als je leest wat ze geschreven hebben en wat ze geciteerd hebben uit de Bijbel, had het net zo goed gisteren geschreven kunnen zijn. Het blijft hetzelfde. En ze hoort het ook met het woord. Het blijft hetzelfde. Het is onveranderlijk. Je moet het maar leren, zeg ik altijd. En het is helemaal niet moeilijk. Wie is het? Of dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Begrijp je me goed? Niet een geloof willekeurig waarin. In een theorie die wij zelf hebben uitgedacht. Zo verklaart men het tegenwoordig wel, hoor. Zelfs in christelijke kringen. Ons geloof. Wat geloof je dan? Ja, dat is privé. Daar wordt niet over gesproken. In de praktijk niks. En daarom kan er ook niet over gesproken worden. Maar geloof niks. Of iets wat men zelf bedacht heeft, maar waarvan men weet dat het niks waard is, uiteraard. Maar wat de wereld overwint, is ons geloof. Voor ons persoonlijk, als het persoonlijk wordt, wat overwint de wereld? Ons geloof. Als het wat minder persoonlijk is, dan is het anders. Wat is het dat de wereld overwint? En dan is het antwoord gewoon het woord van God. Dat staat trouwens in de voorgaande Bijbelboeken, waar staat in 1 Petrus 1, vers 23... Dan gaat het in vers 22 trouwens ook over de broederlijke liefde. De liefde voor de andere kinderen Gods enzovoorts. Onder degenen die uit God geboren zijn. Het is exact hetzelfde als in Johannes. Maar goed. Maar er staat dan in 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Soms denk ik onvergankelijk, vergankelijk, dat is tamelijk ontoegankelijk. Want wie gebruikt dat woord eigenlijk? Ooit, hè? Toch? In het dagelijks leven. Bijbel in de omgangstaal. Velen hebben graag een Bijbel in de omgangstaal. In de omgangstaal gebruiken wij deze woorden niet. Maar geef u er dan eens een woord voor in de omgangstaal. Heel goed. Nou, dan laten we het zo. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, aan bederf onderhevig moet je dan zeggen. Kun je zien wat een armoede het is, die omgangstaal. Je hebt meteen twee keer zoveel bladzijden nodig. Aan bederf onderhevig, maar uit niet aan verderf onderhevig zaad. Of zo. Ik vind het zoiets ergs, hè? Gewoon. Gij die wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, het vergaat niet, het kan niet vergaan. Hè? Maar het onvergankelijk zaad. Wij zijn namelijk wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is zaad dat niet aan de vergankelijkheid, aan het verderf, de verderfenis onderhevig is. Het gaat nooit verloren. En Johannes zegt, en wie eruit geboren is, zijn zaad blijft in hem. En Peter zegt, ja, dat is onvergankelijk zaad. Want alle vlees is als gras. De andere keer leg ik weer uit dat onder vlees niet eens verstaan wordt de stof als zodanig. Maar eigenlijk dat wat de menselijke natuur produceert aan filosofieën, aan woord. Dat is een lastig verhaal om het uit te leggen, maar, en ik ga er dus nu maar aan voorbij. Maar daar gaat het eigenlijk over. Men leest trouwens Jesaja 40, waaruit dit geciteerd is. Alle vlees, alle menselijke boodschap, alle menselijke filosofie, want daar gaat het over, is als gras. En alle heerlijkheid van de mens, dat zijn zijn hoge gedachten, zijn als een bloem van het gras, namelijk het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. En na 3 maanden worden er roepen in het wetenschappelijk tijdschrift. Maar goed. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En omdat dat de mensen irriteert, zijn ze altijd bezig om dat woord des Heren te veranderen. Altijd bezig met te knoeien. U weet wel. De Bijbel, Bijbelse boodschap te verbasteren, in discrediet te brengen, opnieuw te formuleren, opnieuw te vertellen en al dat soort dingen meer. Maar het vergaat niet. Het woord als zodanig, Bijbelse boodschap, het woord Gods, dat is wat in der eeuwigheid blijft. En ook daarom overwint het de wereld. Laat het goed tot u doordringen. Waar wij in geloven is het eeuwige, blijvende woord van God. Want wat er ook gebeurt in de wereld, en dus wat men ook zegt, want dat is wat er in de eerste plaats gebeurt, hè? Activiteiten van de mensen vinden in de eerste plaats plaats door hun tong. Maar dat was Jacobus die dat uiteenzet, en anders Romeinen 3. Maar al wat de mens doet, en dus in de eerste plaats al wat de mens zegt, is van vergankelijke aard. En verdwijnt mee. Gaat voorbij. Maar het woord Gods blijft in der eeuwigheid en dus wat overwint de wereld? Ons geloof. Geloof namelijk in het woord Gods, uiteraard. Vertrouwen daarop. En daarna wordt het nog een keer gezegd in vers 5. Eerst was het wie is het en wat is het en nu is het wie is het die de wereld overwint, want nou is het ineens iemand. Wie is het die de wereld overwint in Johannes 5 vers 5? Dan degene die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Nou ja, in vers 1 stond en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. En wat uit God geboren is, overwint de wereld. En nu in vers 5, wie is er die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de... En als je nou opgelet hebt, dan vul je automatisch in dat Jezus is de Christus, want daar ging het over sinds vers 1. En nu staat er dat Jezus is de Zoon van God. Conclusie. Er is geen verschil tussen de Christus en de Zoon van God. Het is hetzelfde. Andere termen voor precies hetzelfde en uiteraard dus ook voor dezelfde. Dat begrijpt u toch, hè? De Christus betekent de gezalfde, door wie werd hij gezalfd? Door God zelf. Niet zozeer met zalfolie, maar door de Heilige Geest, waarvan de zalfolie een beeld is. En dat betekent in de praktijk dat hij daardoor opstond uit de dood en gesteld, neergezet, gesteld werd tot koning, hoge priester, gezalfd met olie enzovoorts. Kortom, opgewekt naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Maar dat was Romeinen 1 vers 4. Wij geloven dat Jezus is de Christus. Wij geloven dus dat Jezus is de Zoon van God. Daarna wordt het een beetje link in dit schriftgedeelte, maar daar hebben we het zo over. Niettemin is het zo. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Dat wil zeggen de erfgenaam van God en dus degene aan wie heel de schepping onderworpen is geworden. Althans de jure, daar gaat hij weer. Althans officieel en volgens de wet. En dat is ook gebeurd. En zoals eerder gezegd, de uitwerking daarvan moet in hoge mate nog plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. Niettemin een van de gevolgen van deze positie van de Heer Jezus Christus is dat hij van zijn macht een positie gebruik maakt om die gemeente van eerstelingen te verzamelen uit de volken. En wij hebben daar dus deel aan. Maar goed, wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Men zou ernaast leggen, ik meen Matthäus 28, de Heer Jezus zei tot zijn discipelen, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat zei hij niet voordat hij stierf, integendeel, maar sinds zijn opstanding, hè? Hij zei ook, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dus zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der aion, de volleinding der eeuw. Namelijk, ik ben met u ook in de dagen waarin ik mij voor de wereld verberg. Maar als deze tegenwoordige eeuw beëindigd wordt en de toekomende eeuw aanbreekt, dan zal de Heer verschijnen in zijn wederkomst. En dan is hij uiteraard ook bij de gelovigen. Dat hoeft hij niet te zeggen, want dat kunnen ze zien ook. En dus was de uitspraak, zie ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw eigenlijk. Althans de volleinding van de tegenwoordige wereld. Niet de stoffelijke, maar de geestelijke, om zo te zeggen. Hij is met ons, ook nu, ook vandaag, ook hier. Wij zien hem niet. Maar niettemin, hij is in ons midden en nog sterker, hij is in ons hart. Gij vraagt mij hoe ik dat weet. Hij leeft. Ik heb hem nog wel. Hij leeft. Hij leeft in mijn hart. Hij is met ons namelijk. Nou goed, de Zoon van God. We hebben het er later verder over. Maar daar staat er, deze is het, vers 6. Deze is het. De Heer Jezus Christus is de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed. En nou begrijpt iedereen dat de apostel Johannes toch wel erg abstraheert. Dat wil zeggen, erg in vage taal spreekt. Hij heeft het niet over concrete dingen meteen. Hij heeft het over de meest fundamentele dingen die er zijn. En die zijn nou eenmaal het beste te formuleren op deze manier. Zo kort mogelijk. Als men dat niet begrijpt, zal men namelijk ook niet begrijpen als het verhaal systematisch en uitgebreid en gedetailleerd met nauwkeurige woordkeus uiteengezet wordt. Dat schiet heus niet op. Het kost heel moeite om dit soort dingen te vatten. Essentie van die wereld is dat alles mis is en dus alles sterft omdat er geen gemeenschap, geen leven is. Overwinning op de wereld is dat die raak is. Dat conceptie plaatsvindt, dat gemeenschap plaatsvindt en dat eenheid tot stand komt en in stand gehouden wordt enzovoorts. Dat is overwinning. En hoe, waar komt dat vandaan? Door het woord, logische wijze. Als het mis is, is het gebrek aan communicatie en daarmee gebrek aan leven. En als er haak is, is er sprake van communicatie en dus van leven. Hoe komt eenheid tot stand? Je moet eerst 3 trappen op om op dat niveau die dingen te bezien en te bespreken. En vooral afstand nemen van je eigen armetierige omstandigheden hier op aarde. Hoe komt gemeenschap tot stand? Hoe komt leven tot stand? Door communicatie, door woord dus. Dat staat er ook. En omdat alles in dit leven misgaat, zegt men, er moet meer met elkaar gepraat worden. En weet je wat het leuke daarvan is? Dan wordt de verwarring alleen nog maar groter. Want ik heb van iemand geleerd dat communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen. Dat is dan in het Grieks laleo, is dat in het Grieks. En daar komt het dus over. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Want zo is het, dat kan niet anders. Want wij zijn allemaal verschillend. Er is gebrek aan gemeenschap nou eenmaal. Dat is de heerschappij van de zonde in de wereld en in de natuurlijke mens. Maar wat ons bindt, is het woord Gods. Men lezen Johannes 17. Vader, ik wil dat zij allen één zijn. Maar hij zei ook, heilig ze, en dat is heel of één maken, heiligen, één heel maken, heel worden enzovoort. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En daarna zei ik wil dat ze allen één zijn. Hoe zou die eenheid tot stand komen, denkt u? En onderhouden worden. Door het woord Gods. Niet door het woord van mensen. En als je wilt dat de gemeente, de gelovigen, dat zij één zijn. En die eenheid in de praktijk ook beleven. Moet je ze het woord van God prediken. Alleen krijg je dan het verschijnsel dat inderdaad takken die geen vrucht dragen vanzelf eraf vallen. Dat is hoogst vervelend, want dan heb je een scheuring of dan wordt de gemeente kleiner. Die van jezelf, niet die van de Heer uiteraard, want daar verandert nooit wat mee. Maar het gevolg is dat de anderen die overblijven meer vrucht dragen. Zo werkt het nou eenmaal. Dat hoef je zelf niet te doen, dat doet het woord Gods. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Enzovoorts. Dat zeeft ons. We maken de selectie. Zo werkt het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Maar zo gaat het. Geloof. Dat is wat de wereld overwint. Geloof in het woord Gods. Het is de Heer Jezus Christus van wie gezegd wordt dat hij de wereld overwonnen heeft. Maar ook van dat hij is gekomen door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. En zoals ze zegt, nou wordt hier moeilijk. Maar we zitten op dit abstracte niveau. U begrijpt. En ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon relativerend. Slik dat nou eens. Mensen gaan voor een lol. Gaan ze naar de conferencier toe en laten zich uitschelden. En dan vinden ze allemaal prachtig. En betalen ze een boel geld voor. Enzovoort. En ik hou u het woord van God voor. En ik hou tegelijkertijd u voor hoe relatief ons bestaan en ons eigen denken is. Dat is een verlossende, bevrijdende werking. Want humor heeft een verlossende, bevrijdende werking. Celeste, the saving grace of humor. Was het, hè? Nou goed, dus daar gaan we maar even weer. Wat denkt u wat men ervan gemaakt heeft? Deze is gekomen door water en bloed. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar een voor de hand liggende is de baptistische verklaring uiteraard. Hij is gekomen door water, dat is zijn doop. En bloed, dat is zijn dood. Je kan nooit zeggen dat het niet waar is, want je kunt aantonen dat de Heer Jezus gedood werd in water en dat hij stierf aan het kruis van Golgotha enzovoorts. En dat er nogal wat bloed te zien was, in elk geval. Die begrijp je toch? Maar de vraag is niet of dat zo was, de vraag is of dat hier staat. Dat is een ander ding. De vraag is of Johannes het daarover heeft als hij het heeft over water. Is dat water van de Jordaan waarin de Heer Jezus gedood werd? En is dat bloed hier de uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus waarbij zijn bloed vloeide? Nou, dat lijkt mij toch niet eerlijk gezegd. Hè? Nee. Maar goed, ik zal u de andere varianten besparen. Eén variant is natuurlijk, die komt angstwekkend dicht in de buurt. Dat is die van Johannes 19. Evangelie van Johannes is dat, hè? Johannes 19. Vanaf vers 33. Maar komende tot Jezus als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet, maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Ook een stadium dat weer gepasseerd is, alvorens hij tot Heere en tot Christus gesteld werd. Er kwam bloed en water uit zijn zijde. Het zit heel dicht in de buurt. Maar het hele punt is dat bloed en water hier gezien worden en ook genoemd worden in exact dezelfde betekenis als die van 1 Johannes 5. We hebben het nou voor ons liggen, dus ik lees even verder. Er staat vervolgens in vers 35 van Johannes 19. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. Het is algemeen bekend dat Johannes zegt, ik heb het gezien en ik heb ervan getuigd. Ik was hierbij. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Heb je die? Als je nou hierna terugbladert naar 1 Johannes 5 en daar de volgende verzen zou lezen, met name vanaf vers 9, dan zul je daar precies dezelfde woorden tegenkomen. Namelijk, het gaat om het getuigenis, een getuigenis van water en bloed. Het gaat om precies dezelfde dingen. Maar men zou begrijpen dat water en bloed hier genoemd worden feitelijk alleen in de overdrachtelijke betekenis. Iemand zei toen, dat is ver gezocht. Ik zeg, wat stond je aan de verkeerde kant? He? Want de overdrachtelijke is altijd de hogere en daarmee de eerste betekenis. Behalve voor diegenen die het aardse standpunt verkiezen om goddelijke en daarmee hemelse dingen te bezien. Men zou het andersom doen, men zou het goddelijke standpunt innemen om van daaruit de aardse omstandigheden te bezien. En de vraag is, waarom kwam er water en bloed uit de zijde van de Heere Jezus Christus? Alleen vanwege de symboliek. Verder maakt het niet uit. Ik heb mij, het is niet spannend, echt niet. Maar ik heb mij ooit laten vertellen, maar dat staat ook in boeken. Uit het feit dat water en bloed uit zijn zijde stroomde, bleek dat hij dood was. De Heer Jezus. En dat wordt daarmee aangetoond. Ja, en het zijn natuurlijk dingen die, ja, je kunt er niet aankomen, ze zijn heilig enzovoort. Maar als je er even achter van een boek eerst de zaal uitlopen, dan ga ik staan lachen. Dat mag niet, denk ik. Maar zoals ze, ik kan me toch niet houden aan welke wet dan ook. Ik bedoel, dat schiet niet echt op. Dat hadden we al afgesproken, dat het zo was. Dus vooruit maar weer. Natuurlijk was hij gestorven. En het stond er bovendien daarvoor ook al dat hij gestorven was. En was het toen niet dan toch een dag later of nog een dag later van mijn part, maar sterven zou hij. Natuurlijk is hij gestorven. En dat het voor die soldaten een teken was dat hij inderdaad dood was. Ja, het zal wel, maar als hij niet dood geweest was, zou hij aan die steek in zijn zijde, namelijk gewoon in zijn hart hoor, zou hij ook overleden zijn. Als hij nog niet dood was, zou hij toen dood gegaan zijn in elk geval. Dat was er ook de bedoeling van. Ik bedoel, dat heeft niet zoveel zin, zulke verhalen. Over bloed en water uit zijn zij bewijst dat hij overleden was. Ja, ja, dat zal wel. Maar waarom hebben we dat bewijs nodig? Dat slaat toch nergens op? Het antwoord is gewoon dat water en bloed een beeld zijn van het nieuwe verbond als zodanig. Ik ga er straks uitgebreider op in. En dat de zegeningen die wij ontvangen hebben, die aangeduid worden met deze termen, onder andere water en bloed namelijk, dat die zegeningen voortkomen uit zijn dood. Maar wat kwam er voort uit zijn dood? Ja, zijn leven uiteraard. Is er leven na dood? Het antwoord is ja, daarvoor in elk geval niet. Hebben die ook nog? Onthouden we ook, hè? Leven is opstand, is leven. Uiteindelijk. Komt voort uit de dood. Waar komt de Heer Jezus vandaan? Uit de dood. God heeft hem opgewekt en hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam, Filippenzen 2. En dus uit het lijk van Jezus van Nazareth, hangend aan het kruis, kwam water en bloed als een beeld van zijn opstanding. Uiteraard. En dat is wat hier vermeld wordt. En niet alleen hier. Want je kunt rustig even dit schriftgedeelte wegslaan. Dat is soms heel goed om dat te doen. En je gewoon zonder binding met een bijbeltekst afvragen. Waar is water een beeld van? In het algemeen dus. Hè? Waar is water een beeld van? Nou, er worden verschillende verklaringen voor gegeven. Maar ze vloeien altijd voort uit de ene enige echte. Water is een beeld van het woord Gods. Dat het daarmee ook als leven wordt aangeduid. Water is leven, dat zal wel. Dat het trouwens ook wordt aangeduid als de dood. The chilly waters of River Jordan. U weet wel, de doodjordaan. Met de Grieken bekend als de Styx, maar dat doet er nou niet toe. Die ken je toch, hè? Ja, maar het is net zo goed nog steeds het woord van God. Want het woord van God geeft leven. Het woord van God, door het woord van God zijn alle dingen geworden die geworden zijn. De wetenschappelijke variant is, in de beginnen was er waterstof. Nee, de Engelse is het eigenlijk. In de beginnen waterstof. Een variant op de Bijbel. In the beginning God. Als we niet in God geloven worden, in the beginning waterstof. Enzovoorts, hè. Maar water is het woord van God, waardoor de dingen zijn voortgebracht. Maar aan de andere kant, het is ook het woord van God dat de mens en zelfs heel de schepping veroordeelt. En brengt onder de vloek, dat wil zeggen veroordeeld ter dood. Die heb je toch? Het is het woord van God, het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar het is hetzelfde woord van God dat van de mens zegt, elk mens is een zondaar en is dus des dood schuldig. Hebben die ook nog? Het brengt dood en leven. Maar voor zover er leven is, komt het tot stand via het woord Gods. Water is een beeld van het woord Gods. Je hebt het nodig, je drinkt het, het geeft leven. Je strooit het, hoe heet ze weer, je sprenkelt het in de woestijn en ter plekke. Zie je het groen worden en zaad ontstaan? Ik heb het gezien, dat is verbijsterend gewoon. Dat doet die gids altijd daar in Israël. Hè? Gaan ze de woestijn van Judea in, nemen een handje zo uit zo de grond zo. En dan de veldfles, een beetje water erover. En dan even kijken. En binnen de kortste keren wordt het groen. En is er leven. Er is water voor nodig. Zie? Maar aan de andere kant, datzelfde water, daar kun je in verdrinken. Kan water zijn van de zonvloed. Kan water zijn zelfs van de Schelfzee. De kinderen Israëls werden erdoor gered. De farao en zijn trawanten, of heet het, kornuiten. Om maar eens wat oude taal te gebruiken. Zij kwamen daarin om. Hè? Nee, niet Jaap Holm en zijn vrienden. Nee. Schout en zijn rakkers, dat wel goed. Maar in elk geval, het heeft twee kanten, maar het is het woord van God. Water is het woord van God. En deze, Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen door het woord Gods. Nou ja, door water en bloed. En u weet, slaan we weer Bijbelgedeelte weg. Nou ja, we slaan een ander gedeelte. Doet er ook niet toe. We zoeken het woord bloed op, want je moet Bijbelstudie altijd systematisch doen. Je neemt de concordantie, je zoekt het woord bloed op in je Bijbel en je komt tot dezelfde ontdekking als dokter De Haan, of ik noem maar iemand, hè. Ja, van Nederlandse afkomst, ja. Maar goed, was bovendien een arts, man. En die zei, bloed is leven. En in de Bijbel, net zo, bloed is leven. En daarom staan water en bloed dikwijls naast elkaar. Omdat het ene is een beeld van het woord van God, maar dat is wat leven geeft. En bloed is leven. Dus niks moeilijks aan. Behalve als u bevooroordeeld bent, enzovoorts. En andere associaties hebt leren leggen. Maar in de Bijbel is bloed nu eenmaal leven. De Heer Jezus zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hè? Nou ja, dood van het nieuwe verbond kan het niet zijn, want het nieuwe verbond kent de dood niet. Integendeel, dat is het nou juist. Het oude verbond wordt door de dood beëindigd. Het nieuwe verbond ligt vast in degene die uit de dood is opgestaan. Uiteraard, men leest de Hebreeënbrief, treedt pas in werking na de dood van de testamentmaker enzovoort. Dus dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. En dat moet dus het leven van het nieuwe verbond zijn, bovendien men moet drinken. En de discipelen stierven daarna niet. Het is leven dus. Er is ook niks moeilijks aan. Ik zeg ook altijd, ik weet dat met mij kwalijk neemt, maar ik kan het niet helpen, staat gewoon in mijn Bijbel. Bloed heeft een reinigende werking, maar je moet eens proberen iets schoon te maken met een emmertje bloed. En dat is geen spot, dat was een eerlijke vraag van een jonge man, een jongen van 4 jaar, dat was ik. Hoe kun je iets nou wit krijgen met bloed? Mijn moeder zei altijd, als de bloed in je kleren zit, meteen inleveren. Want dat moet meteen uitgewassen worden, anders krijg je roestvlekken, noemde zij dat, en dan vallen de gaten in je kleren. Net als accuzuur. Je krijgt het over je kleren en er vallen meteen gaten in. Zoiets werkt dat. Dat bloed reinigen, ik heb het nooit begrepen. Ja, ik heb even 300 teksten, broeder, met bloed. Die ga ik vandaag niet bespreken. Ja, natuurlijk. Bloed, natuurlijk. Daar heb ik het ook over, dat bloed in de Bijbel een reinigende werking heeft. Maar de reinigende werking van bloed zit er maar in dat het bloed inderdaad gewoon in de aderen zit, in ons leven is, en dat is wat ons reinigt. Bloed reinigt ons, zolang het rondgepompt wordt in onze aderen vanuit het hart. En het hart is de zetel van het geloof. Geloof in de levende Christus, geloof in het bloed van Christus reinigt ons. En als resultaat daarvan krijgen wij, Openbaring 7, vers 14, dus straks inderdaad gereinigde klederen. Een gereinigd lichaam worden we bekleed met heerlijkheid in het wit. En de vraag is, hoe komt een mens ineens aan reine klederen? Waar haalt hij zijn rechtvaardigheid vandaan? En dan zeggen we, dus gewassen in het bloed van het lam. Door het bloed van het lam, in het bloed van het lam, is toch hetzelfde. En zo verder. Of 1 Johannes 1, vers 9. Het bloed van Jezus Christus, of was het vers 7? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Er is niks verbazingwekkends aan. En de vraag van het 4-jarige jongetje had er niet hoeven wezen als ze hem meteen hadden uitgelegd dat bloed nou eenmaal een reinigende werking heeft. Dat is wat het doet in het lichaam. Het brengt voedingsstoffen aan, het schone om zo te zeggen, en voor zover er vuil was in het lichaam, wordt het door datzelfde bloed op de terugweg weer afgevoerd. Dat is de normale gang van zaken. En dat bloed van Christus, dat leven van Christus, is in ons. Zie? Hij is gekomen door water en bloed. Hij is gekomen door water, namelijk het woord van God. En ik ga terug naar het eigenlijke onderwerp hier. En ik zeg weer iets. Een dooddoener. Maar ik zeg weer, je bent op bladzijde 1175 hier hoor. Ik bedoel, dit soort dingen. Natuurlijk wil ik ze wel uitleggen, maar je mag niet verwachten een uitgebreide uiteenzetting over deze begrippen. Hier, alsnog. Dat had je uit het Oude Testament al lang moeten begrijpen. Hè? En uit het Nieuwe zeker. Maar goed, deze is gekomen door water en bloed. Dat wil zeggen, de essentie van Christus en de komst van Christus. Let op, dat was niet in Bethlehem, maar het was in de hof van Jozef. Van Arimathea, toen hij opstond uit de dood. Hè? De komst van de Messias, van de opgewekte dus, is door water en bloed. Dat wil zeggen, door het woord van God en door leven. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Die laatste is de makkelijkste. Hij kwam door leven. Hoe bedoel u? Wel, naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7... werd hij opgewekt uit de dood en gesteld tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Naar de krachtens onvergankelijk leven. We hebben hier jaren terug al met regelmaat moeten spreken over dit onderwerp. Omdat het essentieel is, de Messias is de opgewekte uit de dood. Per definitie. Ik heb een predikant gekend, Engelse predikant. Was eigenlijk een goede vriend van me, was hij veel ouder dan ik. En die had het altijd over de risen Messiah. En dan kon je wel tegen hem zeggen, dat is, waarom moet dat er altijd bij? Huh? En uiteindelijk, het is een pleonasme. De Messiah per definitie is risen. En als hij niet risen is, is hij niet de Messiah. En hij had het dus systematisch over de risen Messiah, de opgewekte Christus. Heb je dan ook nog een andere? Nee. Maar daarom juist, de risen Messiah, de gezalfde met olie. Doe je Bijbel dicht, neem je naslagwerk, waar is olie een beeld van? De Heilige Geest, dat bedoel ik, leven. Ik bedoel, die dingen zijn zo simpel wanneer men ze consistent gebruikt, toepast. Het is altijd hetzelfde. En als het lijkt dat het niet zo is, komt het omdat we het begrip als zodanig niet voldoende begrijpen. Dat wil zeggen, niet hoog genoeg hebben geïnterpreteerd. Dat is wat het is. Sommigen zeggen dat water is soms een beeld van leven en soms een beeld van de dood. Maar in werkelijkheid, water is een beeld van het woord Gods. En het brengt aan sommigen leven en aan anderen de dood. Vandaar dat het woord Gods ook beschreven is aan twee zijden. En bestaat uit twee stenen tafelen, een linker en een rechter. En het is beschreven aan de voorkant en de achterkant. En als het een boekrol is, is hij beschreven van binnen en van buiten. Enzovoorts. Het heeft twee kanten. Maar als men zegt het is leven, is het half waar. Als men zegt het is dood, is het ook half waar, maar het is een tegenstelling. En dan zeg je, dan kan het dus niet. Nee, het is het woord Gods. Hebben we die nog? Dus met bloed heb je net iets dergelijks. Soms als bloed gezien wordt, dan is er sprake van dood. U hoeft het mij niet uit te leggen en ik ga er ook nooit meer over in discussie. Omdat ik dat veel te zwak vind om erover te discussiëren. Dan lijkt het net alsof die ruimte bestaat om erover te discussiëren. Die bestaat namelijk helemaal niet. Ja? Bloed is leven. En als je het bloed ziet, omdat het ergens uitgelopen is, dan weet je dat er ook sprake is van dood. Maar het bloed is niet een beeld van die dood. Het bloed is een beeld van het leven dat weggelopen is. En als je het bloed ziet liggen aan de voet van het kruis, dan weet je dat het weggelopen is uit het lichaam van Jezus van Nazareth. En als dat historische feit niet gevolgd wordt door iets anders, dan zijn u en ik nog steeds in onze zonde en hartstikke dood. Met dank aan Ome Loeks, dus weer. Ja, ik Zie me altijd er binnen. Maar goed, niet om te spotten, maar dat is wat mijn Bijbel zegt. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. En als iemand overleden is, gelovig of niet, dan is hij daarmee definitief verloren. 1 Korinthe 15. En ook als het er niet zou gestaan hebben, had hij het zelf kunnen bedenken. Dus iemand voor ons gestorven is en het is daarbij gebleven, dan weten wij om twee redenen dat ons niks anders wacht dan de dood. En anders maar om één. Hebben die nog? Je moet er toch niet aan denken dat je ten dode bent opgeschreven en dat voor jou, terwille van jou, door jou, bovendien iemand anders ook nog gestorven is. Dan sta je nog twee keer zo schuldig ook. Het is niet om mijn standpunt te verdedigen, dit is gewoon gezond verstand. Dat wil zeggen, met je Bijbel dicht kun je dit begrijpen. Daar is niks moeilijks aan. En wat de Bijbel ons voorhoudt is precies dit. Indien hij voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En niet dan zijn alle behouden. Dat zg ik voor degenen die de leer van alverzoening aanhangen. Waarvan ik ze al een jaar of 30 beschuldigd word. Wie dat verzonnen heeft, is helemaal belachelijk trouwens. Maar goed. Verzet me er ook niet meer tegen, want het heeft geen enkele zin. Maar de leer van alverzoening zegt, één is voor allen gestorven en dus worden alle behouden. Maar de Bijbel zegt, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5. Die heb je toch, hè? En voor zover het behoudenis is, zaligheid, is dat door geloof in hem die van Gods wegen werd opgewekt. Door geloof namelijk, in de levende Christus. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5, opdat degenen die leven, en dat zijn niet allen. En het zullen ook nooit allen zijn. Het is een overblijfsel, de Bijbel spreekt over een gelovig overblijfsel in dat verband. Het is een overblijfsel dat behouden wordt. Maar één is voor allen gestorven. Maar als gesproken wordt over het bloed van Christus, dan hebben we het over het leven van Christus nu. Dat Jezus van Nazareth zijn bloed stortte enzovoorts. Dat is wel waar, maar dat lees ik niet eens ergens. Waar ik over lees, is dat de opgewekte Christus zijn leven, zijn bloed uitdeelt en zegt, drinkt allen daaruit. Want dit is het leven, het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. En over heel de... Ik weet dat dit geen argument is, maar wat ik nu ga zeggen, maar goed. Over heel de wereld weet men dat wijn een beeld is van leven. Over heel de wereld, in alle culturen. Ja, er zijn boeken over geschreven, die lees ik ook wel eens. Hè? Niet dat men dan per definitie gelijk heeft, maar dat is gewoon zo. Wijn is levenwekkend. Hè? En op dichter bij de Bijbel, bij de Joden ben je toch iets dichter bij de Bijbel dan bij de boeddhisten, zal ik maar zeggen. En de Joden nemen zo'n beker en zeggen, Lechaim. Op le. Het leven, eigenlijk nog op levens, meervoud, gayim. Dat is een andere manier om te spreken over eeuwig leven. Leven in meervoud is eeuwig leven. Is eindeloos leven. Eeuw in het meervoud, eeuwen, betekent er komt helemaal geen eind aan. Enzovoort. Hè? Eeuwig wil zeggen onbepaald. Nou goed. Maar legayim is eigenlijk op leven, op eeuwig leven. En men wordt er ook inderdaad levendig van, dat is het verhaal. Bloed is leven. Als je het kwijtraakt, raak je je leven kwijt. Maar als je het tot je neemt en drinkt, ontvang je leven. Heb je hem? Er is niks moeilijks aan. En wat doet het bloed? Het voedt ons, bouwt ons op, brengt voedingsstoffen rond in het lichaam, enzovoort. En tegelijkertijd, het voert de vervuiling af. Al wat in het lichaam niet thuis hoort, officieel dan, hè. Al wat in het lichaam niet thuis hoort en daar geen functie heeft, wordt er uit afgevoerd. En dat is precies wat het leven van Christus in ons doet. Heb je nog? Niet het bloed van Christus heeft ons... Nee, ik zal het nog anders zeggen. Er staat niet in 1 Johannes 1, het bloed van Jezus heeft ons gereinigd van alle zonden. Dat staat er niet. In 1 Johannes 1 vers 7. Maar er staat, het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, Godzoon, Jezus Christus, Godzoon, dat is dus de opgewekte. En zijn bloed, namelijk zijn leven, reinigt tegenwoordige tijd, doet dat dus continu, reinigt ons van elke zonde. En in dit vers staat eigenlijk precies hetzelfde waar we ons al een tijdje mee bezighouden, want er staat gewoon, maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Wat is licht? Ja, hoog niveau. Hè? Wat is licht? Waarheid. Dat is wat de mens zoekt, of zou zoeken, het licht. En die waarheid wordt geopenbaard. En ook gepersonifieerd in de Heer Jezus, die dus kan zeggen, ik ben de waarheid. Maar goed. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, ander woord voor licht, het woord Gods. Want daarin wordt ons de waarheid geopenbaard. Als gevolg van het gebed, zend Heer uw licht en waarheid neder. Enzovoort. Hè? Zal ik even voorwezen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Indien wij daarin wandelen, niet dat licht kennen of hebben, maar daarin wandelen in de praktijk, als het ons eigen is, gelijk hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkander. Weet u nog, hadden we het gisteravond over. Waar we datzelfde woord hebben, hetzelfde onderwijs, dat in ons opnemen, daar ontstaat de gemeenschap. En let nou eens op de volgorde voor de aardigheid in dit vers, hè. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Met andere woorden, we wandelen eerst in het licht. Als resultaat daarvan hebben wij dus gemeenschap met elkaar en kennen wij elkaar. En daarna pas wordt genoemd, het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt ons van alle zonden. En niet andersom. Niet eerst van, wij moeten eerst naar het kruis om daar gereinigd te worden door het bloed van Jezus, bij wijze van spreken altijd nog, hè? Want dat letterlijke bloed wordt de mens ook niet van gereinigd. Net zo min. En daarna pas komen wij tot het licht en wandelen daarin en komen tot gemeenschap met elkander. Zo staat het er niet. En niet omdat het zo niet is, maar omdat het daar gewoon hier niet over gaat. Wat mijn Bijbel mij leert, is dat wij als zondaren tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En die reinigt ons eenmaal geheel en al. En dat heeft rechtstreeks van doen met de dood en opstanding, overigens, van de Heer Jezus. Want als het alleen zijn dood was, is het een beetje cynisch om te zeggen dat men gereinigd wordt door het bloed van Jezus. Hè? Toch? Hoe gaat het met de patiënt? Hij is van zijn kwaal af. En hij wordt morgen begraven. Hè? Wat doe je tegen de hoofdpijn? Op de hete kachel gaan zitten, zeiden ze dan vroeger. Dan heb je absoluut geen last meer voor hoofdpijn. Ik heb het niet uitgevonden, signaal. Dus ja, ik kan het ook niet helpen. Hè? De operatie is geslaagd. En de patiënt is overleden, is ook legendarisch, enzovoorts. Gereinigd van zonde, ja, dat dank je de koekoek, welke dan ook. Hè? Laten we het maar een boerkoekoek houden, ja. Je bent helemaal dood. Hoezo gereinigd, toch? Maar we zijn eenmaal gereinigd door de dood en vervolgens opstanding van Christus. En het probleem daarna, ik weet, ik behandel dat veel te snel, maar eigenlijk ook omdat het niet werkelijk ons onderwerp is natuurlijk. Maar daarna is het probleem, en nu ben ik een kind, had u dat ook, broeder of zuster, had u dat ook? U was tot geloof gekomen, zelfs op de knieën gegaan. En u had uw hartje, hangt er vanaf hoe lang het geleden was, gegeven aan de Heer Jezus. En u dacht, nou gaat alles prima. En daarna brak de hel los. Daarna begon je toch te zondigen. En toen zeiden de mensen ook tegen u, en de familie ook, van ben jij nou een christen? Dat had ik nou van jou niet verwacht. Hè? Dat je dat nou vroeger deed, maar nu je een kind van God bent. Nu kun je dat toch niet meer doen. Hè? En gek genoeg, toen u nog geen kind van God was, deed u dat ook niet. Maar het kwam pas sinds daarna. Of niet? Nou, zoiets dan in elk geval. Dan zit je in mijn echte probleem. U weet wel, gekscherend zeggen we, ja, dat heb ik wel eens gedaan, maar het was nog voor mijn bekering. Zo van, toen mocht het nog. Maar daarna mag het toch niet meer, dus je zit ermee. En het is een probleem. En het belast het geweten van de gelovigen, nota bene. Juist van de gelovigen. Hoe kun je tot de Heer gaan? Toen heeft men uitgevonden dat je bidt tot de Heer en hij verhoort niet. En dat komt dan omdat je nog onbeleden zonden hebt in je leven. Ja, dank je de koekoek, dezelfde koekoek. Er komt er elke dag wel een paar bij. Ik bedoel, dan ben je opnieuw onder de wet en onder slavernij. Je zondigt en je moet het beleiden enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Ik heb iemand gekend wiens naam ik niet zal noemen omdat het Nol Esmeijer was. Die zei, maar daar word je zo moe van. Was echt Nol Esmeijer, ik weet het heel zeker. Die man die altijd zo plechtig en deftig spreekt en zo. Ja, zeker wel. Hij zei, maar je wordt er zo moe van. Van altijd weer dat. En dat is ook inderdaad zo. Dat leidt namelijk tot, dat geeft je ook geen kracht of iets dergelijks. Maar wat mijn Bijbel leert, is niet alleen dat wij eenmaal gereinigd worden door het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar wat mijn Bijbel mij ook leert, is dat wij een levende Christus hebben die onze hoge priester is sinds zijn opstanding uit de dood. En die verzoening doet niet voor de zonde van de mensheid, maar voor de zonde van zijn volk. Hebreeën 2, laatste verse. Wat doet hij dan? Wel, de Bijbelse voorstelling is, hij, de opgewekte, reinigt ons van onze, populair gezegd, dagelijkse onreinheid. Is dat de goede term, de Calvinistische term? Nee, hè? Dagelijkse zonden, of wat? Hè? Ongerechtigheid, oké, dagelijks ongerechtigheid. Nou, vanuit de maar. Het is gewoon de geschiedenis van Johannes 13. Beter kan het niet uitgelegd worden, maar het is een gelijkenis, of althans een analogie. De Heer stond op van de maaltijd. Hij stond op, hebben jullie nog? Na de maaltijd stond hij op, maar er was al een maaltijd. En ze hadden samen gegeten, er was sprake van gemeenschap met elkaar. Hij stond op, want er is sprake van opstanding. Hij legde zijn klederen af, want er is een beeld van de dood. Had die oude mens afgelegd. Hij omgordde zich met een linnen doek, dat is weer opstanding en bovendien priesterschap, want linnen werd gedragen door de priesters, die mochten namelijk geen wol dragen. En linnen in zichzelf is een beeld van opstanding, maar dat leggen we een andere keer weer uit. Hè? Dat is al door de Chili Waters gegaan, of Jordan, en hoe het maar heten mag. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnen doek, en daar stond bij wijze van spreken de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat was hij nog niet, maar hij stelde het wel voor op de avond, in de nacht waarin hij verraden werd. En wat deed hij? Hij nam een kan water, hij nam een kan, een schaal, goot water daarin. Daar is het levende water. Drinkt allen daaruit, was waarschijnlijk hetzelfde water. Misschien ook niet. Maar hoezo, is er nog ander water dan? Water is water. In ieder geval goot water daarin en hij begon de voeten der discipelen te wassen. Hebben die nog? Toen zei Petrus, aan mijn lijf geen polonaise of zoiets. Is dat goed Aramees? Nou, in ieder geval, die beliefde dat niet. En toen zei hij, zo niet, dan kom je mij niet toe. Voor alle praktische doeleinden. Broeder en zuster, als u uw voeten niet laat wassen door de Heer Jezus, nu, gewoon dag in dag uit, dan komt u hem niet toe. Dan kan je wel zeggen, maar ik ben jarenlang zijn discipel. Maar dan zegt hij, ja, dat kan je wel zeggen, maar ik heb niks voor je. Ik heb niks voor je te doen, geen werk. Gij noemt mij meester en heer, maar je kunt mij niet dienen. Want je voeten zijn niet gewassen en je laat mij ze niet wassen. Toen zei Petrus, als het er zo voor staat, was je me dan maar helemaal. Ik mag die man wel eigenlijk. Ja. En toen zei hij, nee Peters, dat is niet nodig, want wie eenmaal gereinigd is, gereinigd is geworden, is geheel rein, maar hij heeft alleen voor nodig dat zijn voeten gewassen worden. Omdat de mens, een gelovige, nou eenmaal met twee benen in deze wereld staat en door zijn wandel in deze wereld, want voeten zijn daar een beeld van, en anders de schoenen wel, wij zijn daar een beeld van, men loopt met twee benen in deze wereld en daardoor wordt men verontreinigd. Maar doet er niks vanaf dat men helemaal gereinigd is. En als wij bij elkaar onreinheid vaststellen, kunnen we nooit verder komen dan vast te stellen dat onze broeders en zusters vuile voeten hebben. Maar ze zijn geheel rein. Heb je dat? En wat die voeten betreft, hebben wij geen omkijken naar. De Heer reinigt die voeten. En in tweede instantie, wij beschouwen ze als rein of wij reinigen ze ook. Want de Heer zei, je hebt gezien wat ik deed en je bent niet meerder dan je Heer. Dus voor jullie zit er ook niks anders op dan elkaars voeten te wassen. En omdat sommigen echt niet van plan zijn dat te doen, doen ze dat dus. Het is iets moeilijker. Omdat ze echt niet van plan zijn elkaar de zonde te vergeven en hun ongerechtigheden, tekortkomingen niet toe te rekenen, gaan ze elkaars voeten wassen, letterlijk. Met een bak water. Eens in de maand of eens in het jaar, weet ik veel. In sommige kringen gebeurt dat, ja. Nou, misschien is het wel een goede oefening. Maar pas je die dingen letterlijk toe om aan de echte betekenis voorbij te kunnen gaan. Zo gaat het dikwijls. Maar vergis je niet, het zijn twee dingen. Ik heb het niet uitgevonden. Ik heb het van jongs af aan trouwens ook nooit anders geleerd en ook nooit anders kunnen zien in de Bijbel. Het zijn twee dingen. Men wordt gereinigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus eenmaal. En daarna hebben wij iemand die ons reinigt. Voor sommigen is dat heel gênant. En in sommige prediking wordt gezegd dat je eerst jezelf moet reinigen, alvorens je naar de Heer kunt gaan. Onder het motto 1 Johannes 3 vers 4. Nee, 3. 1 Johannes 3 vers 3, het ligt toch voor ons, daarom noem ik hem meteen mee. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Hè? Dus als je hoopt op de Heer Jezus, moet je jezelf reinigen. Maar ik moet u zeggen, dat kan helemaal niet. Want een mens kan zichzelf niet reinigen. Dat staat hier ook niet. Wat er staat is, dat als je deze hoop op hem hebt, die toekomstverwachting, de verwachting van die heerlijkheid, word je door die hoop gereinigd. Als je die hoop hebt, word je daardoor gereinigd. Als je ziet op de Heer, zie je namelijk niet op jezelf en op eigen tekortkomingen. Als je ziet op de Heer, kun je over water lopen. En op het moment dat je op jezelf zit, zeg je, ik kan het niet. En dan verzak je, zou ik maar zeggen, in de wateren of zoiets. Hebben die nog? Het is heel simpel. We zouden niet op onszelf zien, we zouden op de Heer zien. En daarmee niet onszelf. Dat is waar het om gaat. Daardoor worden wij gereinigd. Daardoor verliezen wij het bewustzijn van dat wij zondaren zijn en tekortkoming hebben enzovoorts. Wij zien de Heer. Met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. En hem dienen wij en voor de rest zorgt hij. Daar moeten we ons ook niet mee bemoeien. We are not in a management position in the service of the Lord. Zo'n lied kwam ik ook laatst tegen. Weet jij dat, Arie, welke dat is? Er was een lied over, we zijn in de dienst van de Heer, but we are not in a management position in the service of the Lord. Maar u verstaat hem, hè? Wij dienen de Heer, maar we zitten niet in de leiding, in het management. We zijn maar personeel. Ik heb hem ook wel eens van de andere kant gehoord. Iedere christen wil de Heer dienen, maar het liefst in adviserende functie. He? Toch? Dat noemt mijn gebedszuster. Ja. Nou ja, soms. Zo, maar zo werkt het niet. Wij zijn niet meerder dan onze Heer. We zijn aan hem onderworpen. En maar hij zorgt daarin voor ons. Hebben we die nog? Dat mag je ook niet verder vertellen, want het is politiek incorrect. Maar ik persoonlijk kreeg in Zuid-Afrika de indruk dat wij blanken, hoe klein of groot we ook waren, we werden allemaal baas genoemd door zwarten. En echt niet omdat het moest, maar omdat die zwarten heel goed weten dat als jij hun baas bent, dan moet jij voor ze zorgen. Dus je bent meteen ja baas, nee baas, enzovoorts. Is de kleine baas er niet bij? Was mijn zoon dan. Is de kleine baas? Ja, kleine baas, die komt ook nog, ja. Enzovoorts, hè. Maar het is meteen baas, want dan onderwerpen ze zich. Ze doen wat je ze vraagt, wie het ook is, enzovoort. He? Maar je bent ook verantwoordelijk voor ze. Je moet ze meteen wat geven. Als ze wat tekort komen, ja, ik niet weet niet. En zoiets. En dan, zo werkte dat nou eenmaal. Dat is een bepaalde cultuur waar wij het politiek dan weer niet mee eens zijn of zo. Of wel, of weet je veel. Maakt allemaal niet uit. Men heeft het daar veranderd in de afgelopen jaren in Zuid-Afrika. Het is nu voor ons blanken veel te gevaarlijk om er nog naartoe te gaan. Spijt mij bijzonder. Hè? Nee, goed. Je komt maar van de regen in de drup. Want men gaat hier op aarde een beetje links en een beetje rechts. En een beetje die kant op en die kant op. En je blijft onderworpen aan de vergankelijkheid en aan het verderf. Schiet niet op. Je hebt een geloof in de Heer Jezus Christus. Gehoorzaam zijn aan zijn woord en daardoor hem gereinigd worden. Wij als gelovigen, deelhebbend aan de levende Christus, aan het lichaam van Christus, wij hebben deel aan zijn bloed, aan zijn geest, aan zijn woord dat in ons is. En zijn bloed reinigt tegenwoordige tijd ons van alle zonde. Nadat wij gekomen zijn tot het licht. Ik ben nog steeds in 1 Johannes 1 vers 7. En ook in de volgorde van die woorden. Wij wandelen in het licht. Waar, en dat hij licht is niet. Wij kennen het licht. Wij zien het licht. Wij wandelen daarin. Dat is ons praktische leven. Wij kennen de waarheid en handelen daarna. En dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Dan wandelen we dus samen. En dan pas in die volgorde reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. Het gaat niet over zijn dood, het gaat over de levende Christus die levend en dus actief is en zijn werk aan ons doet. En ik ben nog net zo'n grote zondaar als vroeger, ik heb er geen last meer van. En in mijn relatie naar de Heer ook niet. Nou ja, ik had het andersom moeten zeggen. Want dat is het belangrijkste. Zeker in mijn relatie naar de Heer niet. In mijn relatie naar u toe soms wel. Maar naar de Heer toe absoluut niet. En dat zegt de Bijbel ook. Wij zouden geen geweten van, geen weet van zonden, geen weet van misdaden meer hebben, zegt de Hebreeënbrief. Niet omdat we geen zondaren zijn, maar omdat het probleem is opgelost. Heb ik van jongs af aan op de zondagsschool geleerd. Het zondeprobleem is een groot probleem. Maar God heeft het opgelost. En wij zouden er dus geen probleem van maken. Wat daarna overblijft, is onze verantwoordelijkheid om ons aan te sluiten bij Gods plan en werk. Zijn werk uit het verleden, maar zeker en vooral zijn werk in het heden. En dus inderdaad die dode wereld uitstappen om daar buiten in de woestijn deel te hebben aan zijn licht, aan zijn gemeenschap, aan zijn leven. En daar reinigt hij ons. Niet in, maar buiten de legerplaats. Zie? En wanneer we in het licht wandelen, praktisch, dan alleen reinigt hij ons. En plaatsen wij ons in de duisternis van deze wereld, en onderwerpen wij ons aan de beginselen en de plannen van deze wereld, dan wandelen wij in duisternis. En je hoeft er niet op te rekenen dat je daar een gereinigd geweten zult opdoen. Daar blijf je altijd met je schuldgevoelens rondlopen. Blijf je altijd zitten met tekortkomingen. Die worden je wel ingevreven ook trouwens daar. Zeker wel. Maar van overwinning kan absoluut geen sprake zijn. Dat zeg ik dus ook heel zwart-wit. Omdat het ook inderdaad zo zwart-wit is. Ik heb u eerder gezegd, zeg nog één keer. Het heeft mij jaren gekost om van dat probleem af te komen. Hoewel ik het wist en ook altijd wist. Omdat het me geleerd is gewoon. Op grond van de Bijbel. In de praktijk blijkt het een vreselijk moeilijke zaak te zijn. Afstand te nemen van die oude mens enzovoorts. Afstand te nemen ook van lijden en dood van de Heer Jezus. En te vertrouwen op een levende Christus die zegt, trek je er niks van aan, ik reinig je. En bovendien zegt hij ook, het gaat er niet om of je zondigt of niet, het gaat erom of je mij dient of niet. En als je mij wil dienen, maak ik je bekwaam. Toch? Dat is wat de Bijbel leert. En hoe dat dan gebeurt, met tekortkomingen en niet in overeenstemming met onze eigen plannen en wensen, dat is inderdaad waar. Maar dat is nou precies de bedoeling. Opdat de kracht die in ons werkt, zij uit God en niet uit ons. Maar onze verantwoordelijkheid is om te komen tot die tegenwoordige positie van Christus. Die gekomen is door water en bloed. Dat wil zeggen, door het woord Gods. Daar heb ik het vanavond weer over. Hij is gekomen door het woord Gods. En is gekomen door bloed. Door leven, door eeuwig leven. En dus dwars door de dood. Tussen iemand, als het is door het bloed en het was door de dood, dan is dat toch hetzelfde. Dan zeg ik, nee, het was door de dood en opstanding. Dat wil zeggen, ging de dood in en er ging de dood weer uit. En sindsdien, want daar gaat bijvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 7 en 9 over. Sindsdien worden wij niet door hem geheel gereinigd. Maar sindsdien wast hij onze voeten en maakt hij ons daarmee bekwaam om zijn dienstknechten te zijn. Hebben jullie nog? Niemand van ons kan ooit enig excuus hebben. Niemand kan zeggen, Heer, ik kan u niet dienen, want ik deug nergens voor. Heer, ik kan u niet dienen, want ik kom zoveel tekort, ik ben een zondaar, enzovoorts. Dat weet u, dat u mij niet gebruiken kunt, dus kom niet bij me aan, ik ben er niet. Hè? Niemand heeft het excuus, want, zegt Paulus, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. En daarom zouden we tot het licht komen. Het grootste risico, broeders en zusters, dat u en ik lopen in ons leven, is dat wij het licht wat God ons geeft, en ik bedoel het in de breedte, in het algemeen, maar ook in detail, een bepaald licht dat God ons geeft, iets specifieks, dat we dat afwijzen. Want ik moet u zeggen, dat waar wij dat licht afwijzen, zegt de Heer, oké, dan stopt hier mijn werk. Als je zegt, ik wil niet dat u mijn voeten reinigt, dan doet hij het ook niet. En dan kun je de rest van je leven gaan zitten. Ik meen wat ik zeg. Dan kun je de rest van, je leven gaan zitten staren naar je vieze voeten. Of gaan klagen over je omstandigheden. En gaan klagen over de Heer die niet naar je hoort. Of je kunt bidden tot je naar ons weegt, maar er verandert niks mee. Ik mag er eigenlijk niet meer spreken, want het is veel te laat. Maar ik zal u zo'n leuk voorval vertellen. Ik heb eens een keer, want ik vind het leuk. Ik vind het vermakelijk. En het komt vaker voor dan ik weet. Maar ik herinner mij een geval dat ik ergens sprak, ik geloof in Leeuwarden dat het was, en er waren mensen die hadden wel eens een bandje gehoord, maar het is meer dan 20 jaar geleden hoor. En die kwamen in een bijeenkomst waar ik sprak. En er kwam een bepaald iets, het ging over ultradispensationalisme toen al, oude leer en zo, het doet er nou niet toe, naar aanleiding van Efeze 2 of zo, wat het maar was, doet er niet specifiek toe. Maar die mensen die hadden mij horen spreken daar en ze waren niet met me eens, ze hadden wat anders verwacht. Iemand had ze namelijk verteld dat ik alverzoening en wat daarmee samenhing predikte en daar bleek dat dat niet zo was, dus ze waren hevig teleurgesteld. En gingen weg. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik heb ze wel meer gezien. Vele jaren later. Echt waar, ik weet niet meer hoe lang. Vele jaren later spreek ik weer ergens in Friesland. En dat was datzelfde echtpaar weer. En ik herkende ze niet eens. Zo lang was het terug. En ik sprak daar en het ging weer over hetzelfde onderwerp. Die mensen moeten gedacht hebben. Ik nooit ergens anders over spreken. Weer en weer botsten ze tegen iets op wat ik leerde waar ze het fundamenteel niet mee eens waren enzovoort. En die man die kwam ook naar me toe. Hij zegt, dat is nou toch raar. Ben ik jaren geleden hebben we het laatst, elkaar voor het laatst gezien. Toen had je het daar en daar over. Ik was het niet mee eens. En dan kom ik vandaag weer terug. Ik denk, ik zal het nog eens een keer met die Abklein Halenveld proberen. En dan heb je het weer daarover. Hè? En dat, zo werkt het nou eenmaal. Dat is mijn schuld ook niet. Ik kan er ook helemaal niks aan doen. Ik weet dat het vaker voorkomt, dit soort dingen. Maar het hele punt is domweg dat als de Heer je iets laat zien en je blieft het niet, kom je daarna in je relatie met de Heer geen stap ooit meer verder. Meen ik serieus. Dan ligt daar misschien een drempel voor je. Misschien een lage poort omdat je er door, op je knieën onderdoor moet. Dat zou ook kunnen. Maar zoiets. En als je die niet overgaat, niet doorgaat, als je daar niet aan voorbij komt, kom je nergens meer aan voorbij. Absoluut, ik zeg het u ter waarschuwing. Het is niet helemaal risicovrij om een conferentie als deze te bezoeken. Het is echt niet vrijblijvend. Mijn woorden zijn vrijblijvend. Ik lig er niet wakker van, moet ik tot mijn schande zeggen. Maar, dat is inderdaad zo. Maar het woord Gods, daar kun je niet aan omheen. Want het woord Gods is wel degelijk bindend. De Heer stelt het u voor en u bent verantwoordelijk om dat woord te aanvaarden. En in de praktijk is het hetzelfde als de Heer komt bij u, gaat op zijn knieën om u te dienen daarmee, want dat is wat hij doet, wel degelijk. Hij wil uw voeten wassen en de voeten worden gewassen door het woord Gods. Wat dus niet kan als je het woord Gods afwijst. Hebben die nog? Dat is waar het over gaat. En dus worden wij gehouden die dingen te accepteren. Indien niet, dan vroeg of laat komen we nog eens een keer voor die keus te staan. En misschien ooit nog een keer, maar dat is tegen dat je oud bent. Want zo werkt het. Namelijk, de Heer zegt, zo gaat het, zo moet het, dit wil ik. Als je dat niet doet, dan houdt het op datzelfde tijdstip, op dezelfde plek op. Dat is dus inderdaad waar. En dat is de enige waarheid in de algemeen verspreide gedachte dat het leven van sommigen stilstaat omdat er onbeleden zonden in hun leven zijn. Men heeft een klokje horen luiden, weet niet waar de klepel hangt, maar dit is de klepel. Die zonde is niet dat men in misdaad of iets dergelijks begaan, de zonde is dat men het woord Gods dat men ontvangen heeft afwijst. En dan staat het stil. Als je dat een zonde wil noemen, ja, dat is terecht, de Bijbel noemt het ook zo. Maar dat is de zonde van ongeloof en dat wordt niet voorbijgezien, dat wordt niet vergeven. Men zal geloven in het woord Gods, men zal vertrouwen op het werk van Christus, men zal de consequenties aanvaarden en men zal het woord van God aanvaarden, heden wanneer het de aangename tijd is en heden zo gij zijn stem hoort. Ik hoop dat u daar vanmiddag over wilt nadenken.